Uit Matteüs hoofdstuk 13 zou ik graag met u lezen. Matteüs hoofdstuk 13, vanaf vers 31 tot vers 35. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het opgroeit, is het groter dan de tuingewassen en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hem: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigte, en zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet, die zei: Ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, ik zal dingen spreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Zover het lezen van Gods woord. Mogen de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Ik denk dat het de meesten onder ons niet verrast dat we dit stukje gelezen hebben. Wie een beetje de vinger aan de pols heeft wat de prediking betreft, die kon enigszins wel vermoeden dat er na de gelijkenis van de 4 bodems en de gelijkenis van de dodelijk en het tarwe, 14 dagen terug, dat de gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg zou volgen deze morgen. Dat is redelijk voor de hand liggend, denk ik. Maar wie van ons heeft er vanmorgen bij stilgestaan toen hij zijn slapers uit zijn ogen wreef, dat de Heer Jezus ons opnieuw zou vergunnen vanmorgen om meer inzicht te verkrijgen in geheimenissen die gedurende duizenden en duizenden jaren verborgen zijn gebleven. Verborgenheden die sinds het ontstaan van de wereld niet gekend zijn, zegt de Heer Jezus. En hij kan het weten, want hij was erbij. Ook tot ons zegt de Heer Jezus vanmorgen: Gelukkig echter uw ogen, omdat zij kijken. En uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Soms kunnen wij christenen een beetje jaloers zijn op de mensen die de Heer Jezus hier op aarde hebben meegemaakt. En menen we ergens dat we toch wel veel gemist hebben, doordat we er toen met elkaar niet bij waren. En inderdaad, moesten we 2000 jaar kunnen teruggaan in de tijd, en weten wat we nu weten, dan zouden we inderdaad met heel andere ogen kijken naar de Heer Jezus, dan al zijn toenmalige discipelen. Maar besef wel, broeders en zusters, dat zonder wat de Vader aan jou over de Heer Jezus heeft bekendgemaakt, jij evenmin als alle overige mensen die toen getuigen waren van Jezus' woorden en werken, zou kunnen begrijpen wat er zich toen werkelijk afspeelde. Ja, het koninkrijk van God was aangebroken, het was midden onder hen allen actief, maar er was niemand, en ook niemand, die zonder enige toelichting ook er maar iets van begreep. Zelfs al was je de grootste uit vrouwen geboren, een profeet van de moederschoot af met de geest vervuld, vraag maar aan Johannes de Doper. Toen dat hij door Herodes werd gevangen gezet, vroeg hij toch vanuit de gevangenis aan de Heer Jezus: Heer, bent u degene die zou komen of moeten we een ander verwachten? Het is eigenlijk wel vreemd als je erover nadenkt dat Johannes, ondanks het feit dat hij van de moederschoot af met de geest vervuld was, begreep hij helemaal niet wat de Heer Jezus aan het doen was. En leek het koninkrijk de hemelen op dat moment voor hem verder weg dan ooit. Zonder enige nadere toelichting van de Heer Jezus kan je het koninkrijk de hemelen niet zien, nog verstaan. Zelfs al zit je er middenin, zoals Johannes bijvoorbeeld. Het zijn juist de geheimenissen van het koninkrijk die ons helpen te verstaan hoe dat Jezus zijn heerschappij tot behoudenis zijn voortgang maakt in deze wereld. En in dat verband, broeder en zusters, is mijn verlangen dat wij mensen gaan worden die in navolging van de Heer Jezus levendig uitzien naar de volledige realisatie van het hemelse koninkrijk op aarde. Dat zeg ik nadrukkelijk zo. Want de dag dat de volle heerlijkheid van het koninkrijk zal aanbreken en de majesteit en de glorie van het hemelse koninkrijk zal gezien worden, zal het hier werkelijk de hemel op aarde zijn. De mensen zeggen het vaak, de hemel op aarde, maar dan zal het de hemel op aarde zijn. En dat wil ik onderstrepen, want spijtig genoeg, tot op heden, zeker hier in Vlaanderen, is dat voor 90% van de christenen eerder een verborgenheid dan een realiteit. Wij gaan niet naar de hemel. Nee, de hemel komt naar de aarde toe. Ja, voor velen is dat een verborgenheid. Wij gaan niet naar de hemel, maar de hemel komt naar de aarde toe. En de Heer Jezus die heeft ons ook leren bidden als zijn discipelen met het oog op de komende heerlijkheid van dat koninkrijk van de Heere God op aarde. Maar dat gebed, dat klinkt voor vele broeders en zusters naar de praktijk als volgt. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zijt uw naam, mogen u wel geschieden in de hemel, omdat hij hier op aarde niet geschiet. En neem ons alsjeblieft zo vlug mogelijk mee met u. Maar de Heer Jezus die heeft ons toch geleerd, broeders en zusters, te bidden met het oog op Gods project voor deze schepping. En Gods project voor deze schepping is dat zijn naam hier geheiligd wordt en dat zijn wil geschiet op aarde zoals in de hemel. Dat is wat de Heer Jezus ons toch geleerd heeft. Dit hier is Gods project. Hij zal deze schepping een volledige hemelse transformatie laten doormaken. De hemel op aarde, inderdaad. Ja, maar zeggen sommigen, de Heer Jezus die wil ons toch zo snel mogelijk bij hem hebben. Hij heeft dat toch aan zijn discipelen te kennen gegeven op die laatste avond, toen hij met hen in gesprek was. Hij zei toch tot hen, en ik citeer Johannes 14, vers 2 en 3, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Zie je wel? De Heer Jezus zegt nadrukkelijk dat hij ons tot hem zal nemen, opdat wij zullen zijn waar hij is. Wel, vrienden, men mag van mij geloven dat men in de hemel zal opgenomen worden om voor altijd bij Jezus te zijn, als men ook bereid is te geloven dat Jozef Maria heeft opgenomen totdat hij met haar huwde om in de hemel te zijn. Want het tot zich nemen is huwelijkstaal. Kijk, als Jozef van plan is om Maria heimelijk te verstoten wanneer hij erachter gekomen is dat ze zwanger is, en niet van hem natuurlijk, dan verschijnt er in die daaropvolgende nacht een engel in zijn droom. En wat zegt die engel? Matthäus 1, vers 20. Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen. Want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. En dan leest u in vers 24. Toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen, en nam zijn vrouw tot zich. Begrijpt u? Ik kan me wel levendig voorstellen dat Maria op haar eerste huwelijksavond in de zevende hemel was, maar letterlijk in de hemel was ze niet. De Heer Jezus die wil hier gewoon zijn discipelen bemoedigen dat er een dag komt dat wij voor altijd met hem zullen verenigd zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is zijn komst. En waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, omdat diezelfde Johannes, die het Johannes-evangelie heeft geschreven, waar ik u net uit voorlas, ook het laatste Bijbelboek heeft geschreven. Het boek De Openbaring van Jezus Christus. En hij maakt ook daar ons iets bekend, in huwelijkstaal. Johannes zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God. En dan komt het, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de woonplaats van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Broeders en zusters, ik ga je niet in detail treden, maar ik kan u wel verzekeren dat een bruid die zich voor haar man gereed gemaakt heeft, niet van plan is om met haar kersverse echtgenoot op die avond naar de sterrenstaan kijken. Achteraf misschien, Maar op uw huwelijksavond ga je niet s'avonds naar de sterren gaan kijken. En dat is wat hier aangegeven wordt. Ja, de Heer Jezus, onze God en Vader, die gebruikt heel graag de meest intieme en heilige vereniging tussen man en vrouw en het huwelijk om aan te geven wat voor bijzondere intimiteit we zullen mogen kennen wanneer dat de hemel en de aarde met elkaar voorgoed en voor altijd verenigd is en wanneer, zoals we hier lezen, God te midden van de mensen woont. Hij zal hun God zijn en zij zijn volk. En ook dat is huwelijkstaal. Willy alleen mag zeggen, mijn Chris. En Chris alleen kan zeggen, mijn Willy. Niemand van ons kan dat zeggen. Dat is huwelijkstaal. Ja, en de Limburgs spreken ze wel over die van ons. Maar Limburgs wordt er in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet gesproken. Maar als er gesproken wordt over mijn God, mijn volk, laat dit opnieuw de intimiteit zien die er is tussen de Heere God en zijn volk. Dus broeders en zusters, dat is wel belangrijk om dat te zien. Want onze vader Abraham, Mozes en David en allen die ons zijn voorgegaan in het geloof, die hebben altijd uitgezien naar een hemelse stad op aarde. Een hemelse samenleving waarvan dat God de ontwerper en de bouwmeester is. Een hemels vaderland, een hemels koninkrijk op aarde. En ook de apostel Petrus, de voornaamste van alle apostelen van het eerste uur, die schrijft in zijn afscheidsbrief, en uw laatste woorden zijn altijd heel belangrijk, hij zegt, wij echter verwachten naar zijn belofte, niet om in de hemel opgenomen te worden, maar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus, samenvattend, om het met de bekende woorden van een slavenlied te zeggen, give me that all-time religion. It was good for the Hebrews of old, and it is good enough for me. En nu dat we het toch over all-time religion hebben, wil ik tot mijn onderwerp komen van morgen. Het is belangrijk om bij de gelijkenis van het mosterdzaad de connecties te zien met het Oude Testament. All-time religion, Oude Testament, bent u mee? En willen we beter begrijpen wat de Heer Jezus in deze gelijkenis wil verduidelijken, ja, dan moeten we zien wat het Oude Testament ons te vertellen heeft over het komende koninkrijk. Want het zijn in de gelijkenissen juist totaal onverwachte karakteristieken die de Heer Jezus in de kijker wil plaatsen. Dus als we het bekende zien, kunnen we het onbekende veel beter ontdekken. En eens dat we de gelijkenis van het mosterdzaad met elkaar beter gaan begrijpen, dan is de toon ook gezet voor de gelijkenis van het zuurdeeg of de zuurdeesem, die duidelijk in het verlengde van de eerstgenoemde hier ligt. Ik ga het u nogmaals lezen, Matteüs 13, vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de tuin gewassen en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel en zijn takken komen nestelen. Ja, zoals u merkt, geeft de Heer Jezus ook in deze derde gelijkenis het over zaaisel in een akker. Dat was zo in de eerste gelijkenis, de gelijkenis van de vier bodems. Dat was ook zo in de tweede gelijkenis, de gelijkenis van het dodelijk en de tarwe. En nu opnieuw heeft hij het over zaaisel in een akker. Maar deze maal is vreemd genoeg de uitkomst een boom. Een boom waarin de vogels van de hemel en zijn takken komen nestelen. Ja, zoals de meeste gelijkenissen overigens, heeft ook deze gelijkenis een vreemde kronkel. Maar wie nou een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, zoals Jezus toehoorders in zijn dagen ongetwijfeld waren, die moet hierbij beter gezegd meteen terugdenken als hij dit hoort aan de woorden van de profeet Ezechiël en aan het boek Daniël. Want beide profeten die hadden namelijk in hun dagen met gelijkaardige bewoordingen gesproken over de machtige oude wereldrijken van hun dagen. Ezechiël bijvoorbeeld, die beschreef de macht en de heerlijkheid van het toenmalige Assyrië. Weet je wat hij beschrijft? Ik zal het u voorlezen. In Ezechiël 31, vers 3 en vers 6. Hij zegt, zie, Asser of Assyrië was een ceder op de Libanon, Schoon van takken, met schaduwrijk loof, hoog van stam, zijn top reikte tot in de wolken. En dan komt het, in zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels. Onder zijn takken wierp al het gedierte des velds zijn jongen. In zijn schaduw woonden alle grote volken. En ook koning Nebukadnezar, de koning van het machtige Babylon, die had een gelijkaardige droom die hij toen aan Daniël heeft verteld. En hij zag in zijn droom eveneens een gigantische boom. Hij zegt tegen Daniël, in Daniël 4 vers 10, ik zag, er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte, en die boom was groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. En zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw, en dan komt het opnieuw, en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ja, toch wel twee bijzondere omschrijvingen over geweldige koninkrijken in het oude Midden-Oosten. En u begrijpt wel, denk ik, als je deze beelden zo voor de geest haalt, dat het ook tot de verbeelding sprak voor de discipelen van de Heer Jezus en zijn tijdgenoten, als zij mijmerden en nadachten over de heerlijkheid en de majesteit van het toekomstige eindtijdkoninkrijk. En daarin ligt nu juist, broeders en zusters, het ontluisterende in deze geheimenis van het hemels koninkrijk. Want de Heer Jezus, als hij spreekt over de toekomstige heerlijkheid van het koninkrijk, dan spreekt hij niet over een machtige cederboom, zoals Assyrië of het Babylon van weleer, maar dan geeft hij de mensen een piepklein, onbetekenend mosterdzaad. Ziet u het geweldige contrast? Ja, de clou van de gelijkenis, vrienden, die zit hier niet in het feit dat deze mosterdplant buitengewone proporties zou gaan aannemen, zoals vaak wordt opgemerkt. Nee. Integendeel, iedereen in de dagen van de Heer Jezus, die kende het mosterdzaad als het kleinste van alle zaden. En de meest voorkomende variant van de mosterdplant, die in het Midden-Oosten groeit, ja, die wordt een boom. Een boom van ruim 3 meter hoog, waar dan een volwassen man gemakkelijk in kan kruipen. Dus begrijpt u, de mensen waren niet zozeer onder de indruk van de grootte van dat koninkrijk, want dat verwachtte iedereen. Dat het koninkrijk, het eindtijdkoninkrijk, een geweldig groot, heerlijk koninkrijk ging zijn. Waar de mensen wel niet op gerekend hadden, was op dat piepklein begin. En dat is nu net wat de Heer Jezus in de kijker wil zetten. Jezus die kiest er juist voor die beeldspraak, omdat hij onze aandacht wil vestigen op het onbetekenend en onbegrijpelijk begin van het koninkrijk. Want zoals ik al aangaf, zag zelfs Johannes de Doper geen enkel verband tussen de bediening van de Heer Jezus en het aanbreken van het hemels koninkrijk. De man die vervuld was van de moederschoot af met de geest van God, zag geen enkel verband tussen de bediening van de Heer Jezus en het aanbreken van het koninkrijk Gods. En het is juist die vreemde keuze in de beeldspraak die de Heer Jezus gebruikt om dit schreeuwend ongemak nadrukkelijk in de verf te zetten, vrienden. Is het niet wonderlijk als je bedenkt dat het hemels koninkrijk hier op aarde begonnen is met een slapende baby in een voederbak van een stal in een hot verheten hut als Bethlehem? Wie had er dat ooit gedacht? Wie had er ooit kunnen bedenken dat Jezus, die toch wel vreemde rabbi uit Nazareth, dat hij zou gaan regeren vanaf een kruis als de rechtmatige troonerfgenaam van David? Wie had er dat kunnen bedenken? En als je kijkt naar de bediening van de Jezus, dat leek toch allemaal zo onbetekenend. De leiders die verwierpen Jezus' boodschap. En ze verzetten zich met hand en tand tegen zijn bediening. En hoe langer dat de Jezus actief is, hoe minder mensen dat er hem volgen. De meesten houden het voor bekeken. Ze vinden zijn woorden veel te hard. Amper 120 bleven er over aan het eind van het verhaal, nadat hij duizenden en duizenden en duizenden mensen in beweging had gebracht. Toch vreemd, als je daar zo over nadenkt. Ja, het hemels koninkrijk, vrienden, dat is niet alleen van een totaal ander karakter dan de koninkrijken van deze wereld, maar het komt ook op een ongebruikelijke en onbegrijpelijke manier tot stand. En het valt ogenschijnlijk helemaal niet te rijmen met zijn geweldige toekomst in heerlijkheid. En toch is het in beginsel hetzelfde. Net zoals er een ontegensprekelijk organisch verband is tussen dat heel kleine mosterdzaadje en die volwassen boom aan het eind van het verhaal, zo is er een verband tussen dat ontiegelijk klein begin van het koninkrijk van God en de grootheid en de majesteit van het koninkrijk, wanneer het in volheid zal aanbreken. Het mosterdzaad zal uiteindelijk een boom worden. En alle kenmerken en eigenschappen van die volwassen boom zijn potentieel al aanwezig in dat heel klein minuscuul zaadje. Welke wonderlijke gebeurtenis is toch de komst van het koninkrijk in deze wereld, als je er zo over nadenkt. En het is vooral in die tweede gelijkenis, die nadrukkelijk een tandem vormt met de gelijkenis van het mosterdzaad, dat dit bijzondere kenmerk van het hemels koninkrijk in zijn huidige vorm nog meer onderstreept. Kijk eens in Matteüs 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Kan je begrijpen dat de mensen in die dagen met hun oren flapperden toen ze dat hoorden? Dat de Heer Jezus over het koninkrijk der hemelen, dat machtig koninkrijk, spreekt op een manier een vrouw die brood gaat bakken. Kan je het ordinairder voorstellen dan dat? Maar wat opvalt in deze gelijkenis is de grote hoeveelheid deeg die de vrouw hier gaat bereiden. Ja, de hoeveelheid die ze hier gaat bereiden overstijgt ferm het dagelijks gebruik. Want 3 maten meel, dat komt overeen ongeveer met 40 liter. 40 liter, dat is genoeg voor 100, 150 mensen. Dus dat is bijna om een feestmaaltijd aan te richten. En ik geloof dat de Heer Jezus dit grote contrast ook hierin maakt om ons te wijzen op het kleine begin. Een klein stukje zuurdeeg, ja, want gist kenden ze het ook niet, maar het was een stukje deeg uit een vorig baksel die gebruikt werd om het deeg te bereiden. En stel je eens voor, 40 liter deeg. Maar zo'n klein beetje zuurdeeg. Uiteindelijk gaat het de ganse deeg volledig aantasten. De ganse deeg, 40 liter, gaat uiteindelijk het karakter gaan aannemen van dat klein beetje zuurdeeg. Ganse deeg. Dat gaat een hele tijd duren, maar het is maar een speldenkop groot. 40 liter deeg zullen volledig aangetast worden door de zuurdeesem. En eens dat gistingsproces begonnen is, want ik was een keer een accidentje gezien met mijn vrouw, ja, is dat proces onomkeerbaar. Je kunt er niks meer aan veranderen. Eens dat het in gang gezet is, dan kun je het niet meer ongedaan maken. Het is ook heel moeilijk te stoppen. En hoewel het een hele tijd duurt vooruit in de gaten krijgt wat er gaande is, wordt het ganse deeg doorzuurd. Het duurt een lange tijd. En het gebeurt in het verborgene, maar het zal gebeuren. Nu, ik weet dat deze gelijkenis vaak, evenals de gelijkenis van het mosterdzaad, zeer negatief wordt uitgelegd. Zuurdeeg, dat zou dan doorheen de hele Bijbel, zo zegt men, een beeld zijn van zonde en van kwaad. Evenals ook het beeld van de vogels die in de boom gaan zitten. Ook dat wordt vaak zeer negatief geïnterpreteerd in associatie met de eerste gelijkenis van de 4 bodems, waar het zaad dat niet in de bodem dringt, weggepikt wordt door de vogels en de Heer Jezus zegt dat het de duivel is die het wegrooft. Zo wil men dan ook hier de lijn doortrekken en zeggen, kijk, die vogels in die bomen zitten. Dat is de activiteit van de tegenstander. Maar vrienden, laat u alsjeblieft niks wijs maken. Elke gelijkenis die staat op zichzelf. En beelden en figuren, die kunnen zowel positief of negatief gebruikt worden. Alles hangt af van de context. Ik geef u een voorbeeld wat ik bedoel. De Heer Jezus, die wordt in het laatste Bijbelboek gezien als de leeuw uit de stam van Juda. Maar Petrus, in zijn eerste brief, die vertaalt ook dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Dus tweemaal het beeld van de leeuw, eenmaal positief, eenmaal negatief. Het is de context die het bepaalt. En zo ook hier. Want ik geloof dat de Heer Jezus, om die verborgen maar doortastende werking van het hemelse koninkrijk in deze wereld aan te duiden, dat hij juist een chockerend en opmerkelijk beeld als het zuurdeeg verkiest om ons te prikkelen, vrienden, en om ons daarover te doen nadenken. Heb je al eens een moment over nagedacht en misschien dat de Heer Jezus wel bewust kiest voor zuurdeeg, als je bedenkt dat de leiders van het volk de leer van de Heer Jezus beschouwen als een godslasterlijke dwaling. Dus in dat opzicht zou het beeld van zuurdeeg wel eens heel gepast kunnen zijn. Dus de Heer Jezus die wil ons echt wel tonen de onstuitbare kracht van het koninkrijk. Want die leer van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die zijn intrede doet in deze wereld op de Pinksterdag, die is niet mee te stoppen in mensen, die is maar niks tegen te houden. En als een zuurdeeg doorzuurt hij het ganse deeg. Ik wil vanmorgen toch wel een aantal praktische en tijdloze opmerkingen maken. Want het is duidelijk, denk ik, dat de Heer Jezus zijn discipelen aan de hand van die twee gelijkenissen wil behoeden om de ogenschijnlijk onbeduidende en soms onbegrijpelijke werkzaamheid van het hemels koninkrijk, om die te gaan minachten en om die te gaan onderschatten. De Heer Jezus wil dat de discipelen gaan beseffen dat het koninkrijk der hemelen in deze wereld heel vaak geruisloos en compleet in het verborgene actief is. En we doen er goed aan om daar ook een moment over na te denken, vrienden. De Heer Jezus die wil ons voornamelijk waarschuwen om behoedzaam te zijn als we de groei en de omvang en het succes van het koninkrijk rondom ons gaan proberen in te schatten. Als we rondom ons gaan kijken, nou, dat is altijd een beetje een beproeving hè, voor ieder van ons, om de impact en de waarde van het koninkrijk in onze omgeving te gaan afmeten aan zijn uiterlijke verschijning. Wat er van te zien is rondom ons. De Heer Jezus wil ons leren, vrienden, dat de efficiëntie en de vooruitgang en het succes van het koninkrijk, dat helemaal niet valt te becijferen in getallen, grafieken en tabellen, net zoals dat je de stijging en de daling van de economie becijfert en in kaart brengt. Dat gaat niet met het koninkrijk der hemelen, vrienden. En dat komt omdat de groei van het koninkrijk in deze wereld, dat niet mechanisch is, maar organisch. En organische groei kan gedurende langere perioden heel traag verlopen. Terwijl op een ander moment plotseling een groeispurt plaatsgrijpt. Daar valt geen lijn op te trekken op organische groei. Dat is van zoveel factoren afhankelijk dat je dat helemaal niet kan in kaart brengen. En als je een beetje terugblikt in de geschiedenis en nadenkt over de voortgang van het christendom, zelfs in Europa, dan ga je zien dat in Europa zelfs gedurende langere periodes de werkzame kracht van het hemelse koninkrijk soms heel ver weg leek. Maar dan ineens komt het aan de oppervlakte, wordt het zichtbaar en krijg je een groeispurt en groeit het christendom op heel korte tijd. We hebben daar vaak een vertekend beeld van. Hetzelfde als het gaat om de toestand. Ik hoor vaak christenen denken, hoho, we zijn in het einde der tijd, we zijn in het einde der tijd, dat is het probleem niet. Maar kijk een keer wat er allemaal gebeurt in deze wereld, hoe decadent dat het is en hoe goddeloos het allemaal is. Alsof dat het nu veel goddelozer is dan ooit tevoren. Ik moet u een beetje teleurstellen. Als je dat denkt, dan heb je geen enkel idee hoe dat het Engeland en het Frankrijk van de 17e eeuw eruit zag. De toestanden die toen hangbaar waren onder de gewone mensen, niet gewoon als je erover nadenkt. En dat was juist het klimaat waarin dat de grote opwekkingen onder John Wesley en George Whitefield gebeurden. Die dingen zijn heel relatief, broeders en zusters. En ook, oké, we hebben nu een blik op het zendingsveld en we zien het evangelie overal rondgaan, prijs de Heer. Maar vrienden, bedenk toch, Ja, de expansie van het woord van het koninkrijk in deze wereld, dat er nog zeer jong is, dat is amper 250 jaar, dat er zoveel activiteit is op het zendingsveld. Gedurende honderden en honderden en honderden jaren was er op dat vlak bijna niks van activiteit. Dus begrepen dat ik bedoel, het is heel moeilijk om de activiteit van het hemelse koninkrijk in deze wereld in te schatten. En laten we ons dan ook behoeden met elkaar om de impact en de efficiëntie van onze arbeid en misschien van onze bediening, om die te gaan afmeten aan zijn uiterlijke vorm en omvang. Wie is er van ons dan niet toe geneigd? Uiterlijke schijn bedriegt, maar dat geldt zeker voor het koninkrijk en de gedaante waarin dat het verschijnt in deze wereld. Soms lijkt een werk dat je doet, of een taak die je volbrengt, zeer onbetekenend. En heeft het ook niet het gewenste resultaat dat je ervan verwacht. Het gaat niet zoals dat je het graag wil. Maar vrienden, het is niet hoe dat je aan iets begint die telt, maar hoe dat je eindigt. Dat is wat de Heer in deze gelijkenissen ook altijd laat zien. Hij wil onze focus richten op het einde. Denk niet, omdat je iets doet, dat in de wereld rondom ons helemaal niet gewaardeerd wordt en geapprecieerd wordt, dat het daarom ook niks voorstelt en geen waarde en geen betekenis geeft. Want niemand rondom ons kan inschatten wat dat het koninkrijk van God werkelijk is. De gedaante waarin het zich manifesteert, is zeer verraderlijk. Het stelt soms vaak weinig of niets voor, maar dat zegt niks over de verborgen kracht die het koninkrijk van God heeft. Dat zou je wel een keer lelijk kunnen aan mispakken. En dat is wat de discipelen ook juist moeten leren. Want zij hadden zeer grote verwachtingen van het koninkrijk. Ja, ze spraken met de Heer Jezus heel vaak over het koninkrijk dat komen zou. En ze hadden vaak vragen. Een vraag zoals, Heer, als je in je koninkrijk komt, mogen we dan aan uw linker en aan uw rechterzijde zitten? Alsof dat koninkrijk binnen hier 2 en 3 maanden zou opgericht worden. Dus begrijp je dat de Heer Jezus dan ook hem moest zeggen, beste mensen, jullie beseffen eigenlijk niet wat jullie vragen, want jullie weten niet welke wending het koninkrijk zal nemen. Ze hadden daar geen enkel oog voor. Ze beseften helemaal niet dat er binnen afzienbare tijd 2 misdadigers zouden gekruisigd worden aan Jezus linker en rechterzijde. Daar hadden zij helemaal geen oog voor, hoe dat het koninkrijk van God zou evolueren in deze wereld. Ze hadden geen enkele notie wat er hen te wachten stond. Maar ze waren, ja, zoals hun tijdgenoten, steeds op zoek naar uiterlijk bewijs van de indrukwekkende grootsheid en de kracht van dat komende koninkrijk. En net zoals in die bewoording van Nebukadnezar in zijn droom, of zoals Ezechiël het schetste over Assyrië, daar waren ze naar op zoek. Maar de Heer Jezus wil niet dat zij daardoor afgeleid of misleid worden, door zo uit te zien naar de heerlijkheid van het koninkrijk. Want dan zouden ze wel eens verschrikkelijk teleurgesteld worden wanneer dat ze de realiteit te zien krijgen. Maar misschien gaan ze zeggen, allee, zo kan je dat nu zeggen, op de Pinksterdag, Petrus spreekt voor de eerste keer, 5000 mensen komen tot bekering. Dat lijkt misschien wel veel, maar als je bedenkt dat in Jeruzalem op dat moment 1 miljoen mensen aanwezig waren, wat is 5000 mensen als die boodschap gepredikt wordt, waar generaties lang al het volk van God op zit te wachten? Wat betekent dat? Dat is nog geen 1%. Dat is 2 keer niks in mensen als je het in zijn context ziet. Dus als zij zouden kijken op hoe dat het koninkrijk van God zou evolueren, dan zouden we wel degelijk mispakken. Ook de apostel Paulus, net zoals de Heer Jezus, die heeft een geweldige wending gekend in zijn bediening. Als aan het eind van de gerezen er nog amper 120 overschieten, dat er duizenden en duizenden hem waren gevolgd. Wat denk je van de bediening van de apostel Paulus? Die gemeentes heeft opgericht als paddenstoelen die uit de grond kwamen. Maar wat zegt hij in de 2 Timotheusbrief? Over Azië, over die streek waar hij het meest actief was geweest. Al die gemeentes van hem afvallig waren geworden. Allemaal, van de eerste tot de laatste. Dus begrijp je dat ik wil zeggen, niet dat ik dat negatief hier wel voorstellen, maar het is onmogelijk om de groei en de voortgang van het koninkrijk heel goed in te schatten. En de Heer Jezus, die wil ons eigenlijk leren door de gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg, dat wij moeten geduldig met elkaar wandelen in geloof en niet zien op wat dat voor ogen is, maar volhardend in gebed ons werk met elkaar verder zetten en vertrouwen op wat de Heer Jezus ons heeft verteld, dat het hemels koninkrijk traag, maar zeker zijn voortgang maakt in deze wereld, generatie op generatie op generatie op generatie. Koninkrijk is niet te stoppen in mensen, hoe dat het ook misschien mag gezien worden, maar het is helemaal niet te stoppen. Het minuscule zaadje zal een boom worden en het deeg, het ganse deeg, zal volledig doorzuurd worden. Dat kan je niet verhinderen, het zal zo zijn. Beoordeel het koninkrijk niet naar zijn verschijning. De kracht is niet te bepalen uit zijn verschijning. En niemand van ons als arbeiders zal ooit de volledige vrucht zien van de arbeid die we in dit leven voor het koninkrijk hebben verricht. Velen die zien zelfs helemaal geen vrucht op hun werk. Ja, dat is nu een keer het frustrerende aan organische groei. Als je een mosterdzaadje plant en je gaat staan kijken totdat dat begint te groeien, dan denk ik dat je rapper gaat wortels schieten of dat mosterdzaadje zelf. En daarom moeten we de woorden van de Heer Jezus echt wel ernstig nemen, tot ons laten doordringen. Want we leven nu een keer in een maatschappij waar dat groter, beter is. Hoe groter, hoe beter. En onder christenen hebben ze er ook wel een handje van weg. Want een grote gemeente is toch veel beter dan een kleine gemeente, of niet soms? Hoeveel christen vragen u niet? En dan waar je naar de gemeente? En hoeveel mensen zitten er daar? Waarom vragen ze dat? Hoe groter, hoe beter. Maar beste vrienden, zo werd het niet in het koninkrijk van God. En ik zeg dat niet omdat wij maar een klein bandje zijn. Dat is natuurlijk wel zeer verleidelijk, maar dat is helemaal niet mijn insteek. Vergeet niet dat op vele plaatsen het net zo is als in de dagen van de Heer Jezus. De mensen komen en ze gaan. En dat zegt heel veel over de opportuniteiten en de gelegenheden die er zijn om het woord van God uit te strooien, maar het zegt niks over de werking en de groei van het koninkrijk van God in mensen. Niks, nul, nada. En daar moeten we erg mee opletten. Ik las een aantal weken terug een zeer droevig artikel over het zendingswerk in Azië. Hoe dat daar de cijfers en de getallen van gestichte gemeentes, mensen die tot bekering komen, hoe dat die systematisch gewoon opgekrikt worden en opgesmukt worden en men gemanipuleerde foto's en beelden gebruikt om de haalstroom wat te laten blijven komen. Klinkt misschien vreemd, maar het is zo. Ik las het verhaal van een student, een Indische student die in het buitenland studeerde en die daar rondom de universiteit naar gemeente ging en hij hoorde tot zijn grote verbazing dat in de provincie in zijn land, in India, 10 gemeentes waren ontstaan. Achteraf is naar de mensen gaan om te vragen van, ik ben van daar, ik heb er nog nooit geen gemeente gezien. Misschien kan je eens zeggen wat die gemeentes zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat gebeurt. Foto's, beelden worden gemanipuleerd. Weet je dat het gaat? Heel simpel. Stel dat Luc en Lisa opnieuw naar Sagayat gaan. Pastor Luc gaat preken in Sagayat. Lisa kan gemakkelijk volk bij elkaar brengen, niet moeilijk. 7 zakken rijst en ze nodigt mensen uit en ze komen gegarandeerd, of niet Lisa? Zonder probleem. En Luc spreekt in het Nederlands, het wordt opgenomen, gefilmd en Lisa vertaalt. Het is toch geen dooienhond die het verstaat. 170 dialecten in de Filipijnen, wie begrijpt er haar? En Luc doet het evangelie uiteen en op een bepaald moment aan het eind van zijn boodschap zegt hij, wie wil er de Heer Jezus in zijn leven erkennen als Heer? En Lisa vertaalt, wie zal er deze middag rijst eten? Iedereen steekt zijn vinger in de lucht, trekt dan een grote foto van, pastor Luc, groot succes, opwekking in Sagayat, 200 mensen die tot bekering komen. Maar zo haalt het, hè? Of er is hier iemand die zich wil laten dopen. En je nodigt de ganse familie uit. En je zegt dat het de gewoonte is dat iedereen zijn broek moet oprollen en mee in de rivier gaan staan. En je doopt hier in één persoon en je trekt de ganse familie 30 dopen in Sagayat. Maar zo gebeurt het. En men doet dat gewoon onder de druk. Maar als je geen resultaten kunt voorleggen, als je geen cijfers kunt voorleggen van je werk, dan vergeet je maar je geld, hè? Als je het koninkrijk der hemelen gaat afmeten aan het succes, aan zijn uiterlijke vorm, dan ga je gegarandeerd de mist in, want dat valt helemaal niet af te meten. Laten we kort bedenken de dingen die we voor de Heer mogen doen. Ik had er nog een gesprek over met Luc afgelopen week. Als het gaat bijvoorbeeld om onze internetsite, elke dag komen er mensen op de site, waar of niet Luc? Elke dag. Elke dag wordt er gekeken naar de evangeliepresentatie, worden er bijbelstudies gedownload. En dat is geweldig, dat het woord van God zo mag uitgedragen worden. Maar wie van ons kan de impact daarvan inschatten? Dat is toch niet mogelijk? We gaan er maar de vrucht van zien, straks bij de verschijning van de Heer Jezus. Als je bedenkt aan het kinderwerk dat vertaald wordt, met mondjesmaat, meer en meer, vindt dat kinderwerk zijn gang hier in Vlaanderen? En als er 20 pakketjes verkocht zijn, en iedere juffrouw heeft dan 10 kindjes les, dat zijn 200 kinderen. Wie kan er de impact van dat zaad dat gezaaid wordt, wie kan er dat inschatten? Niemand van ons. En jullie gaan pas de vrucht van dat werk zien straks als we bij de Heer komen. Wat denk je van het werk van Manos? De kinderen die hij mag opvoeden voor de Heer. Wie van jullie kan de impact zien van de opvoeding die Manos geeft en die door ons mede ondersteund wordt? Wie kan ervan de impact zien? Wie kan ervan zien wat die kinderen gaan betekenen in hun omgeving en opnieuw weer voor anderen tot zegen zijn? We gaan daar pas de vrucht van zien, straks, als de Heer Jezus terugkomt. Misschien heel veel stralende gezichten van kindjes zien. Hopelijk. Maar begrijpen we dat naartoe wil, die gelijkenissen zijn zo belangrijk om te beseffen met elkaar dat je organische groei niet kunt in kaart brengen, want de kracht van wat je ziet kan veel groter zijn dan je ooit maar kunt inbeelden. Ik hoop dat we dat met elkaar gaan beseffen, dat de Heer Jezus ons wil leren, broers en zusters, dat ondanks het klimaat van deze wereld, en spijtig genoeg ook vaak van de christenheid, dat we ook wat dat betreft moeten leren wandelen in geloof. En ons werk verder samen doen voor de Heer en zaaien in geloof. Pas straks, bij de verschijning van de Heer Jezus, gaan we de ware toedracht zien, want het koninkrijk komt. Ik hoop dat we dit met elkaar meer en meer aan ter harte nemen. Amen.